geliefde gemeente, ik vraag uw aandacht voor het u voorgelezen schriftgedeelte uit Psalm 34. En ik lees u daaruit voor het zevende vers, Psalm 34, vers 7. Daar spreekt het woord van de Heere al dus: deze ellendige riep en de Heere hoorde. En hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Tot zover. Letten wij op nood, gebed en uitkomst. Een merkwaardige aanleiding heeft deze Psalm 34. En in die aanleiding wordt ons tegelijk getekend de nood waarin de dichter verkeerde. Er staat namelijk in het begin, in vers 1, dat het een psalm is van David, die hij gedicht heeft, korte tijd daarna, als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg, dat hij doorging. Wat was er gebeurd? David was op vlucht nadat hij van Jonathan had vernomen dat zijn vader het op zijn leven aanlegde. Zodat hij ieder ogenblik gearresteerd kon worden. Op die vlucht is hij gekomen in Nob. En daar is hij gegaan tot de priester. En hij heeft van hem begeerd eten. En die gaf hem de toombroden. Die gaf hem ook het zwaard van Goliath. En daar was een man, Doeg de Edomiet, die van terzijde dit had aangehoord en gezien. En die naar Saul ging om hem dat te boodschappen. De man door wiens hand later 80 priesters gedood werden in Nob. Omdat ze die priesters betitelden als handlangers van David. Tegen Saul. Terwijl die priesters in het geheel nergens van wisten. Toen is David verder gevlucht en hij is gegaan naar het land van de Filistijnen, bij de koning Achis. Hier wordt hij Abimelech genoemd. Misschien is dat een bepaalde overzetting of, zoals de regeerders van Egypteland farao's werden genoemd, zo kan ook de koning van de Filistijnen, Abimelech, zijn genoemd. Dat is verder geen belangrijke zaak. Je kunt je afvragen, is dat nu de goede weg? Over het algemeen werd wel en wordt wel opgemerkt dat dat niet de goede weg was om te gaan tot het land en het volk van de onbesnedenen, de vijanden van Israël, die nog zo kort daarvoor, of kort, maar toch niet lang daarvoor, bij monden van de reus Goliath de slagorde van de God van Israël hadden gehoond, gelasterd, gevloekt. En daarom zal het best waar zijn wat Calvijn en anderen opmerken, dat het op zich een wonderlijke gang is. zoals er zoveel dingen in het woord ons beschreven staan, waaruit bleek dat mensen op wegen gingen die niet goed waren. Hoewel ik in de uitleg die gedachte toch nog naar voren wilde brengen, ben ik persoonlijk daar altijd heel voorzichtig mee. Niet omdat ik het er niet mee eens ben, dat in het woord van God ons zo duidelijk getoond wordt: schapen mijner weide, gij zijt mens. Daar ben ik het volkomen mee eens. Maar ik bedoel, om nou te oordelen of te veroordelen waar de Heere niet veroordeelt, waar de Heere vergeeft, daar ben ik altijd bang voor. Toen mijn grootvader een keer preekte, een van de weinige dingen die ik me nog herinneren kan uit zijn leven op Stiedrecht, omdat zijn broer een poosje in een school zat opgesloten. Mijn oudoom Jan was Duits gezind, hoewel hij later vrijgesproken werd. Hij was toch wel Duits gezind geweest. En opa had hem die dwaasheid wel eens verweten. Hem geschreven dat hij zich daar niet in moest begeven. Maar daar zei mijn oud-oom, och, daar heeft Daan geen verstand van zulke dingen. Hij dacht dat hij beter thuis was in de politiek. Maar toen zat hij dan voor een poosje in de school en toen moest opa, die zou een keer waarnemen. Nou, dat was maar een zeldzaamheid, want dat deed hij niet zomaar op, ik meen in de weekse avond. En hij nam tot tekst uit Psalm 119. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten. Dat was een zeer duidelijke prediking van het heilige evangelie. Maar toen een van de mannenbroeders hem naar de trein bracht, toen maakte hij de opmerking dat het wel een zeer toepasselijke preek was geweest. Hoezo? Zei opa. Ja, in verband met uw broer Jan, die nou, ja, toch gevangen zit. Toen zei opa, vriend, je hebt niet goed geluisterd. Heb je dan niet gehoord? Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht. Kijk, en dat zijn van die dingen. Die blijven een mens soms bij. En die draad hebben wij nodig. Ook als het gaat over al die wegen en gangen die we in het woord van God vinden. Daarbij hoeven wij zwart geen wit te noemen en goed geen kwaad. Daar gaat het niet om. Maar ons past in de eerste plaats die waarachtige ootmoed. Wie ben ik? Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Hij gaat naar de Filistijnen. De vijanden, de onbesnedenen. Zoals eenmaal Simson. Die zag een vrouw in Timnat. En die ging naar zijn vader en moeder en zei, neem mij die vrouw. Toen zeiden zijn vader en zijn moeder: Zoon, zijn er geen vrouwen in Israël? Waarom zou je een dochter van deze onbesnedene nemen? Toen zei Simson kortaf: Neem ze mij, ze is bevallig in mijn ogen. Kortaf, er was niet over te praten. Wij weten alle ellende die de man heeft meegemaakt. Maar dan staat er: zijn ouders wisten niet dat het van de Heere was. Want hij zocht gelegenheid om de Filistijnen te straffen, die zijn volk verdrukte. Wonderlijk. Kijk, wij zien voor aan wat voor ogen is en het liefst de rechte lijn. Maar hoe menigmaal bemerken wij dat alle lijnen worden doorbroken door Gods eeuwige raad, zijn plan. Niet dat wij ons daarover of daarom maar mogen verontschuldigen. Zo niet. Maar wel om te blijven beseffen: hij doet al zijn welbehaar. Hij doet wat hem behaagt. En zijn voorzienig bestel kunnen wij niet en nooit begrijpen. Zo is dan David gevlucht naar de vijanden van zijn volk en van God. Maar dat gaat niet goed. Hij is daar, het is nog heel in het begin van zijn omzwervingen. Je leest nog niet dat er nog veel mannen bij hem zijn die hem volgen. Maar je kunt wel merken uit de geschiedenis in Samuel dat hij kans heeft gezien om door te dringen tot de onmiddellijke nabijheid van koning Achis aan het hof. Ja, een spreekwoord zegt: een kat in het nauw doet rare sprongen. Vergeef me dat ik dat zeg, ik bedoel het niet oneerbiedig. Maar als de mens in gevaar komt, levensgevaar, nog een jonge man, de Heer heeft het beloofd dat hij koning zal worden over zijn volk. Maar je moet je toch eens even verplaatsen in de gedachte dat het nu voor hem zeker is dat koning Saul zijn dood zoekt. Dat er geen plaats voor hem is. Wat een tegenstel, die man die daar niet lang geleden in de naam van de God van Israël naar voren treedt, zonder harnas, zonder zwaard, alleen met zijn staf en zijn slinger, en die in de mogendheid van de Heer de steen slingert die de reus velt. Ja, de man van wie gezongen werd: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Deze man bevindt zich nu in het hol van de leeuw. En je zou kunnen zeggen: ja, ik snap er niks van. dat nou mogelijk? Maar die een klein beetje zichzelf kent, die, ja, die ziet zichzelf. Die ziet zichzelf wringen als het erop aankomt. Waar dan heen? We zingen het wel. Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Maar als de nood, als de zonde, als alles op de mens aankomt, gelooft hij dan dat God genadig is? En dat hij vergeeft? En toch is dat juist het werk van de Heer. Dat is dat wonderlijke werk van de Heer. Dat hij dat geeft. Dat innerlijke hopen en wachten op hem. Want, nogmaals, wij kunnen wel eens wat zeggen. Maar kunnen jullie kunnen zeggen, of ik kan zeggen, kun je begrijpen dat David daar naartoe gegaan is, naar de vijanden van God en van zijn volk? En er is veel tegenin te brengen. Maar wat zouden wij dan moeten zeggen, dat de grote Davidszoon zijn hoge hemel heeft verlaten? Niet in een vlucht om zijn leven te redden, maar om zijn leven te geven in de dood. Om door zijn dood vijanden met God te verzoenen. Kun je toch ook niet begrijpen? Dat gaat werkelijk alles te boven. Dat een man als David vlucht, zou je zeggen, ieder die zichzelf een weinig kent en daar in het hol van de leeuw terechtkomt. Maar wie is deze, die daar hij rijk was, arm is geworden om onzentwil, opdat hij ons met zijn armoe, door zijn armoe, rijk zou maken in hem? Maar dat die jonge man daar met gemengde gevoelens is geweest aan het hof, dat kun je begrijpen. De grond wordt hem steeds warmer onder de voeten. Wat gebeurt er? Hij hoort op iedere hoek van de gang, hoort hij de knechten van de Filistijnen koning smoezen, fluisteren over hem. Hoe durft hij? Hoe krijgt hij het in zijn hoofd? Er klopt iets niet. Nou wordt de angst nog groter. De benauwdheid. Voor David. Zijn plan lukt niet. Want op een zekere dag gaan die dienaars van Achis, die gaan naar de koning en die zeggen: wat hebt u nu gedaan? Dat is die David, die koning van Israël. Ze noemen hem al koning. Dat is die man waar de vrouwen van zongen. Saul heeft zijn duizenden en David zijn tienduizenden verslagen. Koning, weet je niet meer wat er pas gebeurd is? Dat was die jongen die die reus, onze kampvechter uit Gat, heeft gedood. en dan lijkt het tot Achish door te dringen. En hij geeft bevel dat ze hem aan zullen pakken. En jou, als een schuw vogeltje, loopt David door het paleis. En daar opeens, daar zijn ze. En ze grijpen hem. Om te arresteren. Wat een nood. Wat een ellende. Saul wil hem doden. Zijn eigen land uit in een vreemd land. En nou alles voorbij. Er flitst van alles door hem heen. En hij ziet maar één oplossing. Te doen alsof hij krankzinnig is. Hij verandert zijn gelaat. Hij valt op zijn handen en voeten. Hij slaat zijn nagels in de posten van de dorpel en krabbelt. Hij zal wel allerlei geluiden hebben uitgestoten. Het speeksel laat hij uit zijn mond lopen. Een ontoonbaar gezicht. Opeens is hij midden in de nood. De paleiswachten schrikken. Men dacht in die tijd onder de heidenen. Iemand die krankzinnig is, daar moet je voor uitkijken. Daar zitten geesten in zo'n persoon. Machtige geesten. Die moet je, daar moet je niet mee te maken hebben. Dat zou je wel eens raar kunnen bekomen. Dat zal David wel geweten hebben hoe ze dachten in die tijd. Hij doet het zo meesterlijk dat ze er niet doorheen kijken. Hij is opeens volslagen gek. De koning hoort de rare schreeuwen, begint uit te pakken. En zegt, heb ik geen razen, heb ik razende gebrek dat je deze man tot me gebracht hebt? Doe hem weg. Het lukt. De koning is ook bang van deze razende man. Maar midden in die nood heeft David voor de soldaat of de paleiswacht onhoorbaar geroepen. Geroepen tot God. En dan zou een in zichzelf vroom mens die zou zeggen, maar dat bestaat niet. Dat is ook maar, dat kan niet. Je eigen daar aanstellen als een krankzinnige en dan nog bidden. En toch is het waar. En toch is het goed. Deze ellendige riepstaper, onhoorbaar voor de mensen, maar in zijn rare schreeuwen en geluiden, daarachter lag de bede, o God, o Heere, helpen. Ik verga. Dat is nou juist het geheim. En het wonder. Verloren. En in ons geval zouden we wel op onszelf mogen wijzen. Ik heb gedwaald langs vele omwegen. Ik. En toch niet verlaten, al lijkt het zo. Want dat roepen, dat stille roepen, door de geest van het gebed, ondanks alles, dat is er. En als zeggen de mensen, nou maar ik vind dat niet in elkaar passen hoor. En ik vind dat maar misbruik maakt. Want dan zullen we eerst is dit en eerst is dat. Ondanks dat ze dat zeggen. Ze bewijzen daarmee dat ze het eigenlijk nog niet verstaan. Wat verstaan ze niet? Dat David een God heeft. En dat God op hem in vaderlijk meedogen heeft neergezien. En dat David weet. Er is er maar één die me eruit kan halen. Dat is de Heer. Laten we maar niet praten of wij of dat David het verdiend hebben. Daar gaat het even niet om. Maar er is er maar één die me eruit kan halen. God die helpt in nood. Al zou je misschien denken voor jezelf. Ik heb mezelf erin gebracht. In de narigheid. In de ellende. In het hol van de duivel. Ach, ik heb alleen mijzelf te verwijten. Daar kruip ik nou als een krankzinnig op de vloer. In mijn eigen vuil. Toch. Dat niet kunnen loskomen. Van de Heer. Deze ellendige. Uitlandige. Die geen plaats meer heeft. Je zou zeggen in de hemel niet en in de hel niet. En op de aarde niet. Deze ellendige. In zulke nood. Hij roept. Tot God. Tot de ik zal zijn die ik zijn zal. Tot de God van het verbond. Daar moet je eens op letten in het leven. Nou, Jona was een ongehoorzaam mannetje. Hij was niet zo gane getrouw als waar de mensen in de gebeden vaak van spreken. Wil al uw gane getrouwe dienstknechten helpen. Je zou er eigenlijk altijd bij moeten bidden en ook niet gane getrouwen. Ongaan. Wil die ook helpen. En om zijnentwil komt er een ontzettende storm op de zee. Zodat de schepelingen in grote nood verkeren. En hij slaapt. En hij moet wakker gemaakt worden. Hij om wiens wil de storm gekomen is. Het eind van het lied is toch. Hij moet overboord. Wie ben jij, man? Ze wisten het wel. Hij had het aan het begin van de reis al het een en ander gezegd. Dat hij was vluchtende voor het aangezicht van de Heer. Maar nou vragen ze hem ten overvloede. Wat ben jij voor een man? Dan moet je eens indenken, geliefde gemeente. Terwijl de zaak kraakt aan alle kanten. De kokende golven slaan overboord. Ze hebben nog gelijk, die mens ook, want hij is niet een kurk waar zij op drijven. Maar een steen om hun nek, zodat ze moeten zinken. Hij, de man Gods. In plaats dat hij nou op zijn knieën valt en begint te roepen. Oh nee, nee, laten we het toch proberen, laten we het proberen. Jullie zullen mij toch niet. Daar opeens komt er iets over die Jona. Als ze zeggen, wie ben jij? Ik ben een Hebreeër. Jij? Ja. Ondanks alles. En ik vrees die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Werp mij overboord. Want om mijnentwil is deze storm over u gekomen. Hoe is het mogelijk? Wat zie je toch wonderlijke dingen in het leven van de zondaar. Waar de Filistijnen, waar de duivelen, waar de vijanden en misschien nog wel de vrienden beginnen te lachen. Ja, zo gaat het nou. Zo gaat het nou. Eerst de zaak willen bedriegen. Maar dat zou je slecht bekomen. En nou zeggen de vijanden, zal God hem niet verlossen als weleer. En die scheepslieden die hadden nog een beetje meelij. Ze proberen het nog even vol te houden, maar dan overboord. Is dat nou waar? Ik hoorde eens een prediker zeggen. Wat is de eigen gerechtigheid van een mens te groot, dat hij daar nog durft te zeggen, ik ben een Hebreeër en ik vrees God. Maar ik geloof niet dat dat de achtergrond was. Want ik denk dat onze gerechtigheden in zo'n storm wel wegwaaien. Nee, daar komt nou echt in uit. Een mens. Een verloren mens. Een veroordeeld mens. Een mens om wiens wil God de zee verandert in een wildernis. En toch een mens. Die niet kan laten om in de uiterste ogenblikken te zeggen. En toch ben ik een Hebreeër. Ik hoor bij dat volk van Abraham. En toch vrees ik die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dan kunnen jullie zeggen wat je wil. Waarom ben je dan gevlucht? En als dat waar is, dan zou je toch wel gedaan hebben wat God van je wilde. En dan zou je toch niet zo gedaan hebben, man, dat klopt toch niet. Je bent toch een huichelaar. Dat blijkt nou toch. Alles en ieder kan zeggen en praten wat hij wil. Maar gooi mij overboord. Ik vrees die God. Die de hemel en de aarde geschapen heeft. Dat konden die zeelui niet zeggen. Maar hij wel. Uit genade. Kijk, voel je waar ik heen wil? Je kunt in het leven in zulke tegenstrijdige omstandigheden komen te verkeren. En als je misschien zegt, ja, als ik terugdenk, mijn eigen dwaasheid, mijn eigen schuld, eigen wegen. Het kan. En daar komt de nood. Daar komt de ellende. Soms sluipend. Soms opeens levensgroot voor je. Wat nou? Deze ellendige griep. Achter die rare schreeuwen van die man. Achter die klauwende vingers en nagels in het hout. Hoor je mens die roept om de Heere. Die het wel weet dat hij ver van het land uit is en weg is. Ellendig. Hij weet het wel. Dat hij niet thuis is. Dat hij in het hol van de leeuw zit. Hij weet het wel. Maar ach, Heere. Ik ben toch uw knecht. Uw dienstmaagd, zoon. Ach, slaak toch mijn banden. Dat is nou dat grote, die zegen zou je zeggen, al worden ze doodgeslagen. Of dat je zegt, het is radicaal voorbij. Opeens begint de ellendige te roepen. Niet om genade koning, ik zal gauw weer weggaan, maar ik was zo bang. Nee, gena, o God, gena. Wees u mij genadig en help mij tot uw eer. Weet je wat hier zo opvalt, geliefde? Dat die nood die de aanleiding is tot deze psalm. Dat die nood die ik u uit de historie, 1 Samuel 21, even heb getekend. Dat je die eigenlijk niet meer verder uitgemeten vindt in de psalm. Niet in de zin van, dit en dat, zoals een mens altijd maar over zijn zonde wil praten soms. Je merkt in deze psalm hoe reëel de nood ook geweest is. Hij werd weggejaagd. Maar in dat wegjagen door koning Agis en zijn mannen voelt en erkent David Gods bemoeienis. In dat wegjagen. Gods bemoeienis. Zeer trouw. Zeer goedheid kent geen palen. Als ze misschien straks met stokken een paleis uitporren, want ze wilden hem liefst niet aanraken. Die bezetene. Dan begint er in David al iets te lichten. Deze ellendige riep. En de Heere hoorde. Maar het is toch wel smadelijk. Dat telt hij niet. Als hij zo als een beest de straat op gejaagd wordt. En dan een toekomstige koning. Ja, maar dat telt niet. Dit telt. Hij heeft zijn oor geneigd, toen dat doodsbenauwde mannetje daar aan het krabbelen was. O God, red me, hij deed zijn best. Hij deed zijn best, maar hij wist heel goed, als God het niet verhoedt, dan is dit het einde. Maar de Heere verhoedde het. En nou is het opmerkelijk, nou het middelpunt wordt niet gevormd door, ik heb dit, ik heb dat, ik heb zus, ik zo. Nee, ik zal de Heere loven, te allen tijd zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn. Wat een genade. Wat is dat groot? En dan kun je mensen horen praten. Ik heb dat meer gezegd. Ja, je zal eens in de schuld moeten komen. En dan zei je dit. En dan zei je dat. Daar hoef je met David niet over te praten, want dan zou hij zeggen, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren, man. Mijn enkel schuld. Enkel schuld. Maar dit, dat is van de Heer. Ik zal de Heer loven te aller tijd. Ik zal niet met smaak nou even gaan vertellen in de psalm voor Gods kinderen hoe ik die kerel in de maling heb genomen en dat ik zo'n goede toneelspeler was en dat ik dit en dat. Nee. Nee hoor, dat hoeft niet meer genoemd te worden zelfs. Maar ik zal de Heer loven te aller tijden. Zo ligt het ernstig voornemen in het hart. Het voornemen van de Heilige Geest. Gedurig zal mijn lof in zijn mond zijn. Want hij heeft mij uit zoveel benauwdheden gered. En toen was hij nog jong. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heer. Wat een blijdschap maakt zich meester van hem. Dat hij nou niet op enige list of wat ook van zichzelf hoeft te beroemen. Maar uitsluitend de Heere. In de Heere. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid. En tegelijkertijd is het hart mededeelzaam. De zachtmoedigen, ook wel te lezen als de ootmoedigen, de nederigen, de geringen. De veroordeelde in zichzelf, de beschuldigden. Welke? Die voor God belijden, eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Die voor God erkennen, Heere help me toch. Ik kom er niet uit, ik kom er niet doorheen. De ootmoedigen, de zachtmoedigen, zullen het horen en verblijd zijn. Waarom blij? Nou, net zoals David in Psalm 51 zegt, dat hij de zondaren zal vertellen. Van Gods genade. Ja, zegt hij, dat ze moed mogen scheppen uit mijn behoudenis. Moed mogen scheppen. Dat hoor je niet veel. Je hoort wel hoe de een de ander aftuigt. Of met een paar woorden zo zijn eeuwig lot bezegelt. Of vanuit grote hoogte neerziet op al die onbekeerde mensen. Maar wat hoor je weinig. Dat is de begeerte, dat de ootmoedigen het horen. En dat ze dan verblijd zijn. En dat ze hopen op God. Ondanks alles. Het klinkt wel eens raar en ieder is het er niet mee eens. Dat weet ik wel. En toch is het iets van de waarheid van het woord dat je tegen elkander mag zeggen. Hoop op God. Ook al is de weg onbegaanbaar. Ook al is de schuld groot. En voor ons onoverkomelijk. Ook al zijn we 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer over de kop of nog veel meer. Om toch te blijven fluisteren. Hoop op God. Wees blij. met mij. Ik was verloren en ik ben gevonden. Ik was kwijt daar in de leeuwenkuil. Maar de Heere is mij een helper geweest. Dat is nou de begeerte van de zondaar. Die gelooft. Daarom is deze psalm ook geschreven. Niet om een staaltje te geven van eigen slimmigheid of sluwigheid. Of om zijn eigen verkeerdheid eens goed uit te stallen. Wie gaat er nou bij de duivel te biecht? Maar om alleen maar voor te brengen. Horen jullie het? Medemensen. Die ook in de put of in de aanvechting zitten. Of aan een verkeerd kantoor zijn. De Heere heeft mij gehoord. Hij heeft mij geholpen. Wees er blij mee. Ja, dat is iets van die geest van het dierbare evangelie. De geest van de genade, die mededeelzaam is. Zodat als iemand zegt, ja jongen, jij weet niet wie ik ben. Dat je mag zeggen, ik weet het wel een klein beetje hoor. Nou ja, als jij dan een beetje weet wie ik ben, dan zul je toch moeten zeggen, voor jou kan het niet. Nee joh, ik moet juist zeggen, voor jou kan het wel. Ja. Weet je wat een van Gods kinderen heeft gezegd? Mij de grootste der zondaren is barmhartigheid geschied. Kijk, dat is de genade. Dat is de ontferming. Mijn geest die op u is, koning Immanuel, die zal ook zijn op uw zaad en op het zaad des zaads. Ook de woorden die bij u zijn, zullen bij hen zijn. En dan wordt hij nog blijer. Kom, zegt hij, maak de Heere met mij groot. Laat ons samen zijn naam verhogen. Ja. Samen zijn naam verhogen. Hij wil ze er allemaal naartoe trekken. Allemaal erbij hebben. Om die naam te verhogen. Je moet dit, als je dit even indenkt tegen de achtergrond van Israëls godsdienst en leven. Waar je de beurtzang had. En waar je de voorzanger had. De gazan, dat was de voorbidder en de voorlezer. Als je dat leven enigermate kent, dan kun je het enigszins aanvoelen. Dat hebben ze nog wel in de synagoge, een voorzanger. Ik weet niet of je zo'n man al eens hebt horen zingen op een plaat of zo. Ik heb pas nog gehoord, maar dat gaat je al soms door merg en been. Al die klacht, maar ook die jubel tot de God van Abraham. En wij weten, het deksel is nog op hun hart. Maar die intensiteit waarmee dat gebeurt, dat zingen. Voorzingen en dan die andere stemmen. Met al die buigingen. Met al die klachten. En dat geluid van de shofar, de ramshoorn. Of ook als het blijdschap is, het Sukkotfeest. Het feest van de uitleiding. Het feest van de bevrijding. En als de gazan gaat zingen en oude grijzaards en kinderen met vlaggetjes. En als ze de rollen omarmen en huppelen door het huis, de synagoge. Dan zie je nog iets in van die oude, iets van de glans van dat lang voorbije. Iets van dat wonderlijke, van die God van Abraham, Isaac en Jacob. Wij zijn, zeggen ze wel eens, nuchtere noorderlingen. En inderdaad kun je dat merken aan het zingen, aan de muziek. Kun je er alles merken. Maar denkt hier de knecht des Heren nou eens in. Hoe die later ze allemaal heeft toegeroepen. Kom. Kom maakt God met mij groot. Verbreid verhoogd met hart en stem die nooit volprezen naam van hem. Wat is dat toch groot. Dat zijn kostbare ogenblikken. Het is meestal niet zo. Bij een mens is het nooit zo van zichzelf. Maar dit heeft de genade bewerkt. Dat hij ze allemaal toeroept, de zachtmoedige, de geringe, de veroordeelde, de vastgelopene. Kom in de kring. Laten we nou samen, niet ons, o Heere, niet ons, uw naam alleen zij eer. Want roept hij die zachtmoedige toe, ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord. Kun je dat begrijpen? Dat de Heere antwoord geeft aan een ellendige. Hij heeft mij uit al mijn vrezen gered. Jullie ook, hè? Is het alsof hij zegt. Geldt toch jullie ook, als hij de zachtmoedige aanziet. Ze hebben toch op hem gezien. Ja, maar als een waterstroom aangelopen en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Hier, deze ellendige riep. Kan ook zo dat de omstanders het hebben gezegd, de zachtmoedige. Omdat je had nogal eens beurtzang bij Israël. Zing de Heere bij beurten. En dat ze nee hebben gezegd. Ja, deze ellendige riep, hier staat hij. Levend en wel. Hij was door banden des doods omvangen. En angsten der hel verschrikten hem. Maar de Heere heeft hem gehoord, die ellendige. Hij staat hier als een toonbeeld van Gods ontferming en van Gods genade in ons midden. De Heere heeft hem verlost uit al zijn benauwdheden. Want een enge band hield hem omkneld. Hij was door heerszucht overtreden. Hij was in het water en in het vuur. Maar de Heere heeft hem uitgerukt. Als je zo toch eens, ik weet wel, de werkelijkheid kunt u zeggen. Ja, onze werkelijkheid is zo ellendig. Is zo koud. Maar waar nou de Heere het woord neemt. En waar de genade regeert. En waar de ontferming aan het woord komt, daar staan ze er in een kring omheen. En dan is het, zie het mensen, hier is hij. Hij is weer boven water, Jona, David, Job. En misschien vul je eigen naam ook in. Want verschillende onzer waren aan de poorten des doods gekomen en hun ziel gruwelde van alle spijzen. Doch roepende tot de Heer in de benauwdheid die ze hadden, heeft hij ze gered. Want dat doet de Heer nog. En wij staan eromheen. En wij mogen dan mede zeggen, Kijk, deze ellendige riep. Hij zegt het zelf ook trouwens. Hè? Deze ellendige riep. En die God van ja en amen, die verhoorde hem. En hij verloste hem. Hij trok hem uit het moeras, uit de kuil. Hij zond zijn woord uit om hem te helen. En daar is hij nou. Zat hij nou achter de zaak? Wel nee, zo moet je niet praten. Jona was nog niet zomaar in één keer afgeleerd. Eigen ik, eigen zin, eigen wil. En zo is het met David en zo is het met al Gods kinderen. Maar de Heere gaat door. Hij gaat maar door om ze te helpen. Hij verlost hem uit al zijn benauwdheden. Hoe kan de Heere dat toch doen, vraag je af. Want wij zijn geneigd en bekend met het feit, het is de laatste keer. Nou is de laatste keer. En dat moet je zelf maar uitzoeken. Maar op mij hoef je niet meer te rekenen. Ik ben het zat. Hoe kan het dan dat de Heere toch altijd weer helpt? Nou, dan moet je toch een keertje zo lezen, dan gaan we mee naar huis. Deze uitlandige, Jezus Christus, de rechtvaardige, die in de gevangenis wilde komen, waar wij eeuwig moesten zuchten. Hij riep. En de Heere antwoordde niet. En er was duisternis op de aarde. Betaal mij wat gij schuldig zijt. De onschuldige voor de schuldige. Hij riep, zij ik desdaags mogen kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. En de Heere verloste hem niet. De dood sterft. En door de dood heen is hij opgewekt. Dat is nou het geheim. Dat God het zo lang met ons kan volhouden. Dat we niet zijn vergaan onder zijn slaande hand. Dat we weer mogen ademhalen. Omdat Jezus Christus de prijs heeft betaald. Nu is er geen doorgronding van zijn verstand. Nu geeft hij de moede kracht. Amen.